Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, daarvan willen wij het eerste en het vijfde vers nu zingen. Psalm 42, vers 1 en vers 5. gemeente, als de Heere ons op zijn dag roept en nodigt om voor zijn aangezicht te naderen, mogen wij ook altijd weer zijn heilige en ook zo heilvolle wil over ons leven horen, zoals die in de wet van Mozes gegeven is, en waarvan de Heer Jezus ook in het evangelie de samenvatting van gegeven heeft. Wij mogen ons daar eerbiedig onder stellen en daarna gaan zingen. Psalm 84, vers 12 bestaat niet. Dus daar is een foutje gemaakt. Misschien heb ik het verkeerd doorgegeven. Maar het is 89, vers 12. Dus Psalm 89, vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot de eerstgeboren zoon door al zijn broederen te eren. En wat er verder volgt in het 89ste vers van Psalm. Het 12e vers van Psalm 89. Wat we zingen nadat we ons hebben gesteld onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, laten wij ons nu verootmoedigen om het aangezicht van de Heere te zoeken in ons gebed. Laten wij samen bidden. Almachtige en heilige God, trouwe en barmhartige Vader, in onze Heere Jezus Christus. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo mogen wij vanmorgen weer hier zijn om u de lof, de eer en de aanbidding te brengen wie u zo waard bent. En geef dat we dat doen vanuit het diepst van ons hart. Van het kleinste kind tot de oudsten toe. Het wonder dat u er bent. Dat u onze God wilt zijn. En dat wij er mogen zijn. Hier bij u. In uw huis, op uw dag, in uw dienst. Heer, het is soms zo gewoon. En soms zijn we hier zelfs onnadenkend. Het hoort zo en het is ook zo dat het hoort. Maar Heere God, geef ons dat diepe besef van het begin van deze dienst. Wat een onmogelijk wonder het is. Dat u ons zo dicht bij u haalt. En dat wij zo dicht bij u mogen zijn. Er zijn zoveel redenen. Dat u ons weg zou kunnen sturen. We weten dat maar al te goed. Onze zonde. In woorden, gedachten en daden. Ons hart dat soms zo ver van u kan zijn. Zo druk bezig met alles wat wij belangrijk vinden. Wat de wereld die ons opslokt wil. En toch, Heere, het is uw vaderlijke goedheid en uw genadige bewogenheid met ons. Dat u ons daar allemaal, dat u ons daaruit wil halen. Dat u ons naar u toe wilt trekken. Dat u ons voor uw aangezicht wilt stellen. En dat wij zo hier in uw huis mogen zijn. En Heere, wat een wonder ook als dat met verlangen is. Als de psalmen die we gezongen hebben ook in ons hart resoneerden. Dat ons hart naar u uitgaat. Omdat u onze God wilt zijn. En wij bij u mogen horen. Door het verzoenend werk van uw lieve Zoon. Door dat inwerk van u, o Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Die liefde geeft en u de lof leert zingen. Heere, zo danken wij u. Wat zijn wij bevoorrechte mensen. Als we beseffen dat in deze wereld zoveel niet weten wat ze missen. U nooit hebben gekend misschien. En daarom het niet weten. Maar ook die niet meer van u willen weten. En die deze dag geen raad weten met zichzelf eigenlijk. Die het zelf maar moeten doen. Zichzelf gelukkig moeten maken. En Heer, u weet dat er een is die dat wil doen geloven dat dat nog lukt ook. Wij zijn niet beter. Het is alleen uw goedheid en genade dat wij weten mogen en horen mogen dat dat nooit kan zonder u. Dat wij u daarbij nodig hebben. Dat wij zo alleen maar gelukkig kunnen zijn als dat verbond van genade waarvan wij gezongen hebben, dat bevestigd is in u, Heere Jezus Christus, ook voor ons leeft. In de liefde tot u, in het leven voor u. Vergeef daarom onze zonden en vernieuw ons hart en heilig en reinig ons leven, dat het een liefdesleven mag zijn tot uw eer. Dat bidden wij u, hier in deze dienst. Als we gaan luisteren naar uw woord, geef ons heilige nieuwsgierigheid. Geef ons wonderen van verrassing. Geef ons bevestiging van verlangen. Dat wij mogen verstaan dat u ons kent. Dat u van ons af weet. En van ons af wilt weten. En dat wij u mogen kennen. Door de prediking van het woord. Door de werking van uw geest. Hier in de kerk, maar ook in de verbondenheid met alle die meeluisteren. Wij vragen u dat. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan uit twee gedeelten lezen van het woord van de Heere. Wij mogen allereerst uit het Oude Testament, het Oude Verbond, uit het boek van de Psalmen, Psalm 133, gaan lezen. Psalm 133. Een pelgrimslied van David, een lied Hama'alot, stond er in de niet herziene Statenvertaling, van de trappen van de tempel. Een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard van Aaron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Het volgende wat we lezen is uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 17. Dat gedeelte wat ook wel het hoge priesterlijk gebed wordt genoemd. We lezen de versen 1 tot 3 en 18 tot 26. Johannes 17, vers 1. Dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt. We lezen verder bij vers 18. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden en ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat ze alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij, opdat ze volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en een lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend. Maar ik heb u gekend en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt. En zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Tot zover de schriftlezing. Je zou kunnen zeggen dat de vervulling van vers 26, waar het over die liefde gaat in Christus, van de Vader en de Zoon, die ook in zijn gemeente openbaar komt, dat die liefde niet heerlijker verwoord wordt als een vrucht van de Heilige Geest ook, als in Psalm 133. En vandaar dat dat ook de tekst van de verkondiging in deze dienst is. Dus Psalm 133, we zullen die niet nog een keer lezen, is de tekst voor de prediking. Hier eindigt de schriftlezing: zalig die het woord van God horen en die het ook bewaren. Gemeente, de dienst der offeranden die we mogen houden kent drie collecten. De eerste is voor de diaconie plaatselijk, de tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. De Heere zegene u met uw gaven en wij gaan aan de prediking vooraf Psalm 133 vers 1 en 2 zingen. Psalm 133 vers 1 en 2. Gemeente, uiteraard zingen wij ook het derde vers van Psalm 133, maar dat doen we na het amen van de preek. Dus Psalm 133, vers 3, zingen we na het amen van de verkondiging. Gemeente, nog niet zo lang geleden vierden we Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het feest van de vervulling. Het feest waarin de belofte van de Heer Jezus Christus op een heerlijke manier vervuld is. Dat Hij niet weggegaan is, maar alleen nog maar op een rijkere manier in zijn gemeente komt. En dat rijkere, daar gaat het nou om, vanmorgen. Kennen we dat? Is dat ook bij ons het wonder waarom wij hier vanmorgen samen zijn? En waarom wij samen zijn met al de heiligen, om de hoogte en de diepte en de breedte en de lengte van het wonder van het heil te verstaan. Geest, de vrucht van de geest, zegt Paulus, is liefde. En het lied van de geest is het lied van de liefde. Als Lucas vertelt in Handelingen 2... hoe die Pinksterdag begint, dan staat er dat aan het begin van die dag de 120 apostelen en alle die bij hen horen, biddend en verwachtend de belofte van Christus, eendrachtig bijeen waren. En dat er toen plotseling die tekenen gebeurden van Pinksteren. Eendrachtig bijeen. Misschien is dat een beetje een soort gevoel alleen maar ik heb bij eendrachtig toch altijd iets ander gevoel dan bij eensgezind. Ik weet het, het is misschien hetzelfde, maar en het is niet dat ik nou kritiek wil leveren op de herziene vertaling, hoewel er best wel een aantal dingetjes van te zeggen zijn in de vertaling. Maar eendrachtig is toch nog iets anders als, voor mijn gevoel, als eensgezind. Eensgezind, als ik dat woord hoor, dan denk ik van, wij zijn samen, en wat zijn we het samen toch eens. Wij zijn eensgezind. Dan hoor je het, dan zie je het meer vanuit jezelf, vanuit de betrokkenheid die wij samen hebben. En die is er ook. Als het goed is, is eensgezindheid er zeker. Maar eendrachtigheid is toch iets meer van het, komt ook van een andere kant. En dat we samen zijn, dat was daar al aan het begin van de Pinksterdag, maar helemaal aan het eind van de Pinksterdag. Toen het zo was dat Lucas vertelde dat allen die dit woord hadden aangenomen, die tot geloof waren gekomen, er waren ook die 3000 bij die aan het begin van de dag helemaal nog niet eensgezind waren met de apostelen, maar aan het eind, toen God de pijl in hun hart had geschoten, toen ze tot bekering waren gekomen en de prediking van Petrus hadden aanvaard, en dan staat er weer, ze waren allen eendrachtig bijeen. En ook daar het wonder, wat is dat? Dat wij samen, hoe verschillend we ook zijn, misschien hebt u dat in de gemeente ook wel. Je bent niet alleen maar familie en vrienden van elkaar. Je bent op een of andere wonderlijke manier samengebracht door de Heer, die ons zijn liefde wil geven in de verbondenheid ook aan elkaar. Zodat de mensen in Jeruzalem zeiden, zie hoe lief ze elkaar hebben. Dat is niet omdat ze zeiden, ja, wij zijn ook zo lief, hè. Nee. Ik denk dat die mensen die dat te horen kregen, misschien wel eens gedacht hebben, je moet eens weten. Wij? Ja, en toch. Eendrachtig. Bijeen. En dan vertelt Lucas dat ze ook samen bij de huizen kwamen en diensten hielden, huisgodsdiensten of op straat of hoe dat allemaal gegaan is. Die zouden bij hebben willen zijn. Maar dat ze ook lofzangen zongen. Hij vertelt niet welke liederen dat waren. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat Psalm 133 daar niet bij was. Want als er nou één loflied is op dat wonder van dat bijeen zijn, van dat samen in de naam van Jezus, dan is het die psalm. Ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat broeders ook, en dan zegt de herziene vertaling eensgezind, maar dat staat er eigenlijk niet, dat broeders ook samenwonen. En wat is dat dan? Calvijn zegt dat ook staat er niet voor niets. Moeten we niet overheen lezen. Had ook kunnen staan, ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat broeders. En even voor de duidelijkheid, zusters van de gemeente. Misschien dat u dat gaat het alleen over de mannen. Dat is nou weer zo modern, zo horen wij dat vandaag. Hè, met al onze splitsingen en verdeeldheden. Als we broeders zeggen, moeten we gelijk ook zusters zeggen. Nou ja. Paulus is misschien niet zo, zoals dat tegenwoordig heet, gendercorrect, maar je wordt wel eens moe van dat correcte van vandaag. Tenminste, ik weet niet of u dat hebt, want uiteraard wordt er geen zuster buitengesloten. Helemaal niet, als de broeders worden genoemd in de Bijbel. Dus u bent daar helemaal in betrokken, maar als die Psalm 133 ook zegt, hoe goed, hoe lieflijk is het dat broeders samenwonen. Dan is het dat ze bij elkaar zijn. Eén zijn. Bij één zijn. En dat één, dat zou je eigenlijk met een hoofdletter kunnen schrijven. Want dat één, dat is eigenlijk het geheim van God. Vergeeft u me als ik misschien vanmorgen in de dienst een paar Hebreeuwse woorden gebruik. Nooit verkeerd om ook wat van die taal van de Bijbel te leren. En misschien kent u er al wat van. Maar één, dat is in het Hebreeuws het woord echad. Het is de grondbelijdenis van Israël en daarom ook van de kerk uit Israël geboren in Christus bevestigd. Shema Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Hoor Israël, de Heere, Adonai, Eloheinu, onze God, is een enig Heere. En dan komt gij zult de Heer uw God lief hebben. We hebben dat ook vanmorgen gehoord. Dat Echad. Weet u dat als een vrome Jood, als je zou vragen, wat zou nou het ideale sterfbed zijn? Dat klinkt natuurlijk heel erg tegenstrijdig, maar hoe zou je willen sterven? Dan zegt een vrome Jood, in vrede uiteraard, dat mijn laatste adem mag zijn dat woordje één er gaat. Sterven bij degene bij wie je leeft, de ene. En nou staat hier in Psalm 133 dat degene die samenwonen zijn, jechaat. U hoort dus bijna hetzelfde. Bij elkaar horen, bij elkaar bij die ene horen. Samen blijven, samen wonen. En dat broeders dat ook doen. Het ook staat er niet voor niets, zegt Calvijn. Want ze kunnen broeders en zusters zijn en toch niet één zijn. Helaas, verdrietig, erg. Maar het wonder is als het wel zo is. Tenminste, dat was het wonder voor David. Want deze psalm heeft ook iets van een historische context. Die psalm komt niet zomaar uit de lucht vallen. David heeft er, toen hij koning werd, heel erg mee gezeten. Hij was gezalfd om koning te zijn van het ene volk van God, de Heere, de God van Israël. Maar 7 jaar lang was hij wel koning in Hebron, van Juda, van het Zuidrijk, zeg maar. Later is dat uit elkaar gegaan. Maar de 10 stammen die Saul nog hoog hadden, accepteerden hem nog niet als koning. En dat deed David pijn. U zegt, dat is logisch, want een koning wil graag zo groot mogelijk land hebben. Nee, dat was het enige niet wat hem pijn deed. Maar dat er dus een gescheiden optrekken was van de zonen van Jacob. Van Abraham, Isaac en Jacob. Een gescheiden optrekken niet alleen maar als het om het leger ging en politiek en maatschappelijk. Maar ook als het ging om het heiligdom. En daarom heeft David een stad voor zichzelf, een koningsstad gesticht, Jeruzalem. Een paleis gebouwd. En toen dat klaar was, heeft hij ook de ark naar Jeruzalem gehaald. Eerst dacht hij dat te kunnen doen vanuit zijn triomf. Ik heb een mooi paleis en God die wil wel bij mij wonen. Maar dat ging jammerlijk mis, dat kent u dat verhaal. Toen David de Heere in glorie wel eens even binnen zou halen in zijn stad om zijn macht en rijk te bevestigen. Later, toen David tot inzicht, tot bekering was gekomen, zou je kunnen zeggen. Toen mocht hij die ark naar binnen halen en de tent neerzetten vlakbij zijn paleis. Toen hij gewoon maar als een simpele knecht in zijn ondergoed, als het ware, achter die ark naar binnen kwam, omdat God bij hem wilde wonen. En de koningin keek uit het raam en zei, wat loop jij er toch raar bij, David? Ben jij nou een koning? Hij zei, nou, laat me maar geen koning zijn. Laat mij verheerlijkt worden met die knechten. Wat een wonder dat God in ons midden wil wonen. Maar als God bij ons wil wonen, moeten wij ook bij elkaar wonen. En daarom, wat is voor David het grootste wonder geweest, toen iedereen accepteerde dat hij de koning was. En ze ook weer samen op konden gaan naar het heiligdom. Naar het tempel was er nog niet, maar wel de ark, die van Gods gunst getuigt. En in die setting moeten wij ook deze psalm lezen. Die eenheid, die liefde, is een wonder van Gods genade. God wil bij ons wonen en wij mogen bij hem samen binnenkomen. Ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen. Het wonder van de hoge priester, de zegen van de priester mogen ontvangen. Die zegen die zo rijk is dat het water van de Hermon en de dauw van de Hermon er nog niet bij haalt. Nou, dat is waar het in deze psalm om gaat. En gemeente, wat wij vanmorgen dan eigenlijk mogen doen in dat korte moment wat wij hebben om deze psalm te leren, is ons daarover te verwonderen. Misschien dat u dacht, het is maar een korte psalm, daar ben je zo over uitgesproken. Nou, vergeet u het maar. Als we daarover door zouden gaan, zijn we vanmiddag nog bezig, maar kan natuurlijk niet. Maar wat ik met u en met jullie wel wil doen, is die psalm eigenlijk leren. En vooral het laatste vers wat we straks gaan zingen. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Ik weet wel, vroeger En dat, ik denk dat dat nog zo is. Ik weet niet, jongens en meisjes, leren jullie op school nog psalmen? Ik weet niet wat voor school jullie gaan of andere liederen, maar vroeger moest je elke maandag moest je een psalmversje kennen. Neem aan dat dat op de christelijke scholen nog zo is. En dan had je wel eens een heel moeilijk psalmversje. En dan vroeg je moeder of je vader zondag, ken je versje al? Nou, dan had je nog geen zin gehad om het te leren. En dan moest je dat nog helemaal leren, zo'n lang versje, misschien wel van 12 regels. Maar als het psalm 133 vers 3 was, zei ja hoor, nee, is een heel makkelijk versje. Waar liefde woont, dat wordt vaak gezongen, gebied de Heer de zegen, daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen, het leven tot in eeuwigheid. Een makkelijk versje, een kort versje. Ja, wacht eens even. Zo makkelijk, dat we een leven lang nodig hebben, een eeuwigheid zelfs, om te leren wat dat betekent. Ik denk dat de ouderen onder ons die hun psalmversjes van vroeger geleerd hebben, er heel veel nog kennen, zeker ook dit straks uit het hoofd wel kunnen meezingen. Maar misschien toch nog zullen zeggen straks, en toch ken ik het nooit echt, nooit voldoende. Blijft altijd weer iets om te leren. Dus als u nou naar huis gaat straks en iemand vraagt u, die hier niet was, zegt, wat heb je nou gedaan? Nou, we hebben ons psalmversje voor de week geleerd, of voor ons leven. En dan als we zo'n psalmversje leren, dan kijken we gewoon maar naar die regels van dat versje. En het thema is dan ook waar liefde woont. Daar gaat het om. En dan is het eerste daar, gebiedt de Heere de zegen. Het tweede, daar woont hij zelf. En het derde is, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Daar waar liefde woont dus, gebiedt de Heere de zegen. Daar. En waar is dat dan? Nou, in Jeruzalem was dat na Pinksteren bij de tempel. In de gemeente van God, waar de naam van Jezus Christus krachtig en levend werd. Waar het woord leeft. Waar wij hier zijn. Plaats van de ontmoeting en de aanbidding met de levende God. Wij hebben geen tempel. Hoeft ook niet. Maar waar het in de tempel om ging, dat mag er zijn. En dat is niet alleen maar van de zondag natuurlijk, maar dat is op zondag wel heel toegespitst en intensief. Hier, waarom zijn wij hier? Zomaar omdat wij samen religieus geïnteresseerd zijn of weet ik het wat. Wij zijn hier omdat de Heere zegt, hier wil ik wonen. Hier wil ik zijn. Daar is een plaats van ontmoeting. Een plaats waar God ons roept om dicht bij hem te zijn. Psalm 133 is een pelgrimslied, een lied van trappen. Een lied van pelgrims die soms van verre vandaan kwamen. In verlangen om naar het heiligdom van de Heere te gaan. Om het wonder van zijn genade daar te mogen bewonderen en beleven. Daar waar eigenlijk iets gebeurt wat niet kan. Daar waar God in ons midden wil zijn. Waar hij wil bevestigen dat hij onze God wil zijn. Dat hij ons lief heeft. Vindt u dat zo gewoon? Als u vanmorgen naar de kerk gekomen bent? Ja, wij horen toch bij God. Wij zijn toch gelovige mensen. Maar wat een wonder is dat. Dat er een God is die van ons af wil weten. Die ons niet onze eigen gang laat gaan. En zelf maar laat uitzoeken hoe we er wat van maken in ons leven. Je kunt soms zo intens verdrietig zijn als je ziet hoeveel mensen zo leven zonder God en die missen hem niet eens. Vroeger ging ik nog wel naar de kerk. Ja, dat moest. Maar daar heb ik nou geen zin meer in. Ik weet zelf wel hoe ik leven moet. Ik kan mezelf wel gelukkig maken. Dan denk je, ach lieve mensen, hoe kun je gelukkig zijn zonder God, zonder de zegen van God. Zonder dat je bij God mag wonen. David kon dat in ieder geval niet. En al die pelgrims die daar komen naar Jeruzalem toe, naar de ark die van Gods gunst getuigt, wat wordt zijn hart er warm van als hij ziet dat hij niet de enige is, dat er ook nog veel meer anderen zijn. Die zeggen, we kunnen niet leven zonder God, zonder zijn zegen. In de geschiedenis van Israël was er een moment geweest dat het dreigde dat God niet verder met zijn volk mee zou gaan. U kent dat wel, dat vreselijke van dat gouden kalf dat ze maakten. Toen ze een beeld maakten van de God die hen bevrijd had uit Egypte. En toen God in zijn toren en zijn oordeel over zijn volk zei, ik kan eigenlijk bij zo'n volk niet wonen. Ik kan niet. Op die hele unieke, bijzondere manier mijn naam in hun midden laten wonen. Laat ze maar worden, net als de Egyptenaren en die andere volkeren. Een volk met hun eigen godsdienstige gebruiken, zo goed en kwaad als het gaat. Toen zei God tegen Mozes, ik laat zelfs een engel met ze meegaan. Die brengt ze wel in dat beloofde land. Dan krijgen ze wat ze graag willen. Het is alsof de Heere God zegt, ik heb het ze beloofd, ze krijgen het ook. Dat land, met al dat mooie en dat heerlijke. Maar ik ga zelf niet mee. Ik blijf waar ik ben, in mijn heiligheid. En ze moeten het maar uitzoeken zonder mij. En toen zei Mozes, Heere God, dat kan toch niet. Als u niet meegaat, als uw aangezicht niet meegaat, als uw naam, uw liefde niet meegaat, waar blijven wij dan? Want alles wat u geeft is heerlijk. Maar als u uzelf van ons onthoudt, dan hebben we niks. Waar liefde woont. Het gaat erom dat niet dat wij God nodig hebben voor allerlei dingen die wij graag willen hebben. En waar we dankbaar van zeggen, nou fijn dat we het hebben, we komen wel weer terug als we u weer nodig hebben. Het gaat erom dat ons leven een leven met God is. Een leven van gemeenschap, van verbondenheid, van liefde. Dat we hem lief hebben zoals hij ons eerst heeft lief gehad. Dat we hem lief hebben. En dat klinkt misschien heel hoog, zoals als we dat Heer Jezus horen zeggen tegen zijn vader als de hoge priester. Zoals u en ik, zegt de zoon tegen de vader, elkaar lief hebben. Dat zij ook in die liefde delen. Dat ze zo één zijn, zoals wij één zijn. Hoe kan dat? Als je naar jezelf kijkt, dan zeg je, dat ben ik toch totaal ongeschikt voor. Als ik naar mijn eigen hart kijk, mijn liefdeloze hart, mijn zondige hart, wat heb ik de zonde lief? Wat heb ik mezelf soms veel te veel lief? Wil God bij mij komen en mag ik bij hem wonen? Er is een plaats waar duidelijk wordt dat God dat wil en dat hij dat doet. Daar waar de verzoening gebeurt. Waar een hoge priester is. En die komt soms naar buiten uit het allerheiligste waar niemand komen kan. En dan is het net alsof die daarnaar ruikt. Naar dat allerheiligste. Want alsof er olie nog op hem is. Zoals de olie waarmee die is gezalfd. Alsof er iets van die liefde geur van God naar buiten komt, naar die wachtende gemeente die verlangt naar genade en vrede met God. Die Die hoge priester die in deze psalm zo centraal staat, we weten dat er één is voor wie dat geldt. De hoge priester die we zelf aan het woord hebben gehoord in Johannes 17. Maar eigenlijk elke priester die daarvoor in het heiligdom stond, vertegenwoordigde hem. En die bracht de vrede van God naar buiten, naar schuldige verloren zondaren. Die niet meer bij God konden wonen en toch bij hem mochten komen. Wat een wonder. Omdat er een verzoening is. Omdat er bloed is gestort. De dienst van de verzoening. Omdat God al zo lief deze wereld heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft. Gegeven heeft dat er ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Maar het eeuwige leven zou hebben. Zo is God. Toen ik deze psalm overdacht, dacht ik, wat staat het er ook wonderlijk, hè? Daar gebiedt de Heere de zegen. Dat is nog wat anders dan, daar geeft de Heere de zegen. Hij gebiedt die zegen. Het is alsof de Heere tegen de zegen zegt, luister naar mij en ga naar dat volk. En zo is het ook gegaan. Zo heeft God zijn zoon geboden om verzoening, genade en vergeving te brengen naar ons toe. En niet dat die zoon daar nou toe moest worden overgehaald. Niet dat de Heere Jezus dat eigenlijk niet wilde. Nou moest hij dat, want de vader zei het helemaal niet. Jezus wilde dat net zoveel als zijn vader. Samen waren ze het erover eens. We hebben het gehoord in dat hogepriesterlijk gebed. Maar het gaat wel op het gebod van God. Dat die zegen naar het volk komt. In Psalm 42, we hebben dat gezongen, staat ook dat God zijn goedertierenheid gebiedt. Op Gods bevel. Gods genadig bevel. Gods ontfermende liefde. Komt niet zomaar uit de lucht vallen. Is niet een gril. Is niet iets van, nou ja, dat God dat af en toe is hier en daar. Nee, dat is geordend. Dat is van eeuwigheid. Dat is waar het God om gaat. Hij wil die zegen werkelijk aan ons kwijt. Hij zegt, zegen, goede tierenheid. Ga naar dat zondige volk. En zorg ervoor dat ze met mij verzoend ook die liefde die ik voor hen heb ook zullen ervaren in hun hart. God gebiedt de zegen, de goede tierenheid. En daarom woont hij daar zelf, zegt de volgende regel van ons berijmde psalmversje wat we leren. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen, daar woont hij zelf. Gaat het je niet duizelen? Waar woont God? Bij ons? Bij mij? Kan God bij mij wonen? Is er vanmorgen iemand in de kerk die zegt, daar geloof ik niks van? Was het maar waar? Maar mijn hart is zo'n onbewoonbaar verklaarde woning geworden als het gaat om de heiligheid en de liefde van God. Ik heb de zonde veel te veel lief gehad en mezelf veel te veel lief nog. En het is zo'n puinhoop van binnen. En die kerk, die gemeente waar alles soms zo tegenover elkaar staat en waar het allemaal zo armoedig is. God zelf, wil hij daar wonen? Bij ons zijn. God zegt in zijn woord dat hij woont in het hoge en het heilige, waar de engelen hem de lof zingen. Maar hij woont ook daar. Ja, waar? Bij heilige mensen. Bij volmaakte mensen. Die hun woning zo helemaal voor hem open hebben gezet en waar alles klaar is. Helemaal niet. Bij degenen die van een gebroken en verslagen hart zijn. Die voor zijn woord beven. Daar woont hij zelf. als een God van genade en van verzoening in Jezus Christus. Mozes zegt, Heere God, als u niet zelf meegaat, als uw naam niet meelaat gaan, als uw aangezicht niet meegaat, dan zijn we niks. Maar als u er bent, dan kan het verder. Dan zijn wij uw volk. Want liefde is het wezen van God. God is liefde, zegt Johannes. En dat zegt hij niet zomaar. Dat zegt hij op gezag van de hoge priester. Op gezag van zijn lieve meester Jezus Christus. En dat zegt hij door de kracht van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is het die liefde zo heel dicht bij ons brengt. Zo dat als God zijn liefde in ons midden, in de gemeente, in de verkondiging, maar ook in u en jou en mijn hart uitstort. Hè, dat staat ook in de Bijbel. God stort zijn liefde in ons uit. Dat het soms wel eens kan zijn, en dat is niet alleen maar, het is niet altijd hetzelfde, maar dat je zegt, Heere God, het is te veel. Zo groot, zo bijzonder dat u bij mij wilt wonen, u zelf. Dat u niet vanuit de verte voor mij zorgt, maar dat u zegt, zie hier ben ik, u komt in mijn hart. U woont in mij. De naam van de hoge priester, de naam van Jezus. En dan is die zegen, die dauw, nog veel meer dan in dat land van de Bijbel. Als je het meest wonderlijke van hemel dauw moest zien, dan moest je die berg Hermon bekijken. Die hoge berg waar de sneeuwhellingen soms zijn. En waar de dauw daar in Noord-Israël neerdaalt. Maar die dauw van de tempelberg. In het woestijngebied, want dat was het eigenlijk rond Jeruzalem. Die geestelijke dauw is nog veel meer. Daar woont hij zelf. Durft u het te zeggen? God woont bij mij. Zijn liefde woont in mij. Niet als je naar jezelf kijkt. Snap je er niks van. En toch, dat is wat liefde doet. Wat Gods liefde in u en jou en mijn hart werkt. We hebben hem lief, ja toch. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Dat is het laatste nog. Waar ik kort iets van mag zeggen. En als ik zeg kort, dan zou ik haast kunnen zeggen dat ik gaat haast niet. Het heil en het leven tot in eeuwigheid. Maar mag ik het toch kort houden? Dat heil en dat leven tot in eeuwigheid. Wat is dat? Dat is één naam. De naam van Jezus. Die naam die op de Pinksterdag al die verschillende mensen bij elkaar bracht. De discipelen en de vrouwen, maar ook de vijanden tot het laatste moment toe. Die Jezus, die van Petrus te horen hadden gekregen dat ze Jezus aan het kruis hadden gebracht. En dat zijn niet alleen de Joden, dat zijn wij allemaal. Onze zonden hebben hem aan het kruis genageld. Maar zijn liefde is zo groot, zo heerlijk, zo wonderlijk. Zijn liefde heeft ons hart verbroken. Wat moeten we doen? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En dat bracht ze samen. En aan het eind van die dag en in de tijd die volgde, die gemeente groeide, ging het uiteindelijk om die ene naam. Als Petrus en Johannes even later in de tempel een verlamde man oprichten, en dan zegt hij, dat hebben wij gedaan. Wij zijn zulke lieve mensen, vol van de liefde van God. En zie je wel, nou zullen wij eens een wonder verrichten. Nee, dat heeft de naam van Jezus gedaan. Het enige wat die gemeente in de onderlinge verbondenheid en ook naar de wereld toe zo lief maakt, is dat de heerlijkheid en de glans van de hoge priester, zijn naam, eeuwig de eer ontvangt. Die hoge priester, die gezalfd is als de zalving van de geest, waar de olie vanaf druipt door zijn baard. Als die spreken gaat, dan ruik je de liefde van het heiligdom. En als je soms denkt, mag ik bij hem horen? Je kruipt voor hem weg op de grond, je de zoom van zijn kleed maar aanraakt. Het gaat om hem. Hij is het. Daar wordt zijn heil verkregen. En heil is in het Hebreeuws het woord Yeshua. Zodat een kind zelfs horen kan welke naam daarin klinkt. Yeshua, Jezus. En hij geeft het leven tot in eeuwigheid. En dat leven tot in eeuwigheid, dan gaat het niet om, om zo te zeggen van dat je altijd maar door blijft leven in je eigen leven. Eeuwigheid straks, als je sterft, dan krijg je het eeuwige leven. Nee, dit is het eeuwige leven, heeft Jezus tegen zijn vader gezegd in dat hoge priesterlijk gebed. Dat ze u kennen, zoals wij elkaar kennen. En dan is het niet straks, dan is het nu al. God te mogen kennen in Jezus Christus, te mogen weten, hij heeft mijn zonde verzoend. Hij heeft mij voor zijn rekening genomen. Hij heeft zijn liefde in dat liefdeloze hart van mij uitgestort. En van hem mag ik het verwachten als ik nog zo liefdeloos ben, misschien vanmorgen. Als ik er nog vreemd aan ben. Heere, wilt u mij vanuit uw hoge priesterlijke genade, dat verzoenende van uw liefde, nog bedienen? Dat mag je vragen, ook als je moeite hebt met dit psalmversje. Omdat je zo weinig liefde merkt in jezelf. En toch, als we de naam van Jezus horen, als we horen wie hij voor zijn vader is en zijn vader voor hem is. En dat hij zegt, zo vader, zo, daar nemen we ze nou allemaal in mee, die u mij gegeven hebt, die bij mij horen en die naar mij horen. Het is alsof de Heer Jezus zegt, ik wil ze een psalmversje leren zingen. Vader, mag dat? En dat de vader zegt, ja zeker, daar heb ik je voor gezonden. Daar heb ik je voor geboden, mijn zoon. Zoek ze op, die dat versje niet meer kennen. Zodat ze het gaan leren. Van jongs af aan. Voor altijd en eeuwig. Dat versje. Ik hoop dat het blijft zingen in u. En als je het kent, dan blijf je het leren. En als je het leert, dan zul je het kennen. Het heil. En het leven tot in eeuwigheid, waar liefde woont, gebiedt de Heere te zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil, zijn Jezus, verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Laten we het maar gaan zingen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, zo geeft u het ons op een hele bijzondere manier terug in ons hart als we zingen. We zingen voor u. Lofzangen. Zoals de gemeente Jeruzalem dat deed. Eendrachtig bijeen, bij de ene, om wie het gaat, dat bent u. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, eeuwige God van Israël, Heere die is en was en zijn zal, Jezus, in uw naam. Bijeen, door uw geest, vervuld met liefde. Wat een wonder. We kennen het versje misschien al zo lang. En we leren het misschien als kinderen makkelijker dan andere psalmversjes. Maar het blijft tot het laatste toe. Een lied dat we nooit ten volle zullen verstaan, maar wat ons wel het verlangen geeft om straks voor eeuwig dat te mogen zingen. Als geloof en hoop niet meer nodig zijn. Maar de liefde blijft. Heere, dank u voor deze dienst. U geeft ons deze psalm mee. Als een psalm voor ons hart en voor ons leven. Om er ook uit te leven, deze week weer. In ons getuigenis, in onze dienst. Soms met woorden en vaak ook niet, omdat het dat stille getuigenis van ons leven mag zijn, dat we in de naam van Jezus samen verbonden. De liefde, als het ware, mogen uitstralen, die van u is. Zonder u, o Heilige Geest, kunnen we dat niet. Maar geef ons die vrucht. De vrucht van de geest, we mogen het toch in uw woord lezen, Heer. En uw apostel Paulus heeft ons dat gezegd, is liefde, blijdschap en al die dingen die van Christus zijn. En als wij die in ons leven mogen uitstralen, dan kan het zomaar zijn dat mensen gaan vragen, waar komt dat nou vandaan? Ben je zoveel beter dan ik? O nee, weet ik het zo goed? Nou zeker niet, maar één ding wel, dat wij u lief hebben. Dat wij de Heer Jezus lief hebben en uit die liefde mogen leven. En geef dat dat aanstekelijk mag werken. Dat al die mensen die dat missen en alleen maar de liefde voor hun eigen ik, waar geen toekomst in zit. Zeker geen leven tot in eeuwigheid. En ook geen heil. Gaan zien hoe leeg dat is. En misschien gaan vragen. Waar is dat geheim te vinden, zodat wij ook een heenwijzing mogen zijn naar u, onze Heere Jezus Christus, zoals u daar toen ook vijanden tot vrienden en liefhebbers maakte. Op één dag 3000 en nog veel meer, en u gaat ermee door, totdat uw rijk volkomen zal zijn. Geef ons een verwachting van en verlangen naar dat dat gebeurt. Heere, wij vragen u ook verder om een gezegende dag. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. Mag dan uw woord ons hart weer raken. En mag het ons hart vervullen. Met liefde en blijdschap. Verlangen en verwachting naar u. Hoor ons zo als we dit alles vragen. In die ene naam onder de hemel gegeven. Waardoor wij moeten zalig worden. In Jezus' naam. Amen. Psalm 73, vers 12 en 13 is onze slotzang. Psalm 73, 12 en 13. Gemeente, gaat dan u heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.